Goedemorgen gemeente, allemaal hartelijk welkom in deze dienst. Ook een groet van de gemeente aan de luisteraars die later via het internet deze dienst beluisteren. Fijn dat u met ons verbonden wilt zijn. Ik zie ook weer enkele gasten in ons midden, hartelijk welkom. Onze eigen predikant dominee Maliepaard gaat voor. Onze organist is Karel van Egmond. Aanstaande zaterdagavond, 19 maart, is er hier een trefpunt Zingen naar de Zondag. Het is de laatste zangavond van dit seizoen. We hebben een prachtig koor wat zijn medewerking verleent. Het kinderkoor Zep uit Rijnsburg. En Zep, dat betekent zingen en plezier. Hun bijdrage ziet er veelbelovend uit. Iedereen bij deze uitgenodigd. Ook de internetluisteraars. En nodigt u ook vrienden en bekenden uit. We rekenen op veel bezoekers. De toegang is gratis en u krijgt ook nog gratis koffie en thee. Waar vind je dat nog tegenwoordig? Wat betreft het parkeren rondom het trefpunt is het betaald parkeren. En voor bezoekers van deze zangavond zijn er parkeerkaarten beschikbaar. En u krijgt ze gratis van ons, maar wij moeten ze betalen. Daarom vragen wij u wat extra's in de collectezak te doen. De parkeerkaarten zijn bij aankomst te verkrijgen in de zaal, hier in het trefpunt. De aanvang van de zangavond is om 7 uur. Dominee Zuidema, hij gaat hier regelmatig voor. En het was al bekend dat zijn vrouw ziek was, ernstig ziek zelfs. We kregen vorige week bericht dat zijn vrouw is overleden. Het is een zware klap voor hem. Ze kwamen hier ook altijd samen naar de dienst. We kenden haar goed. Om dat alles te verwerken heeft hij te kennen gegeven om voorlopig hier niet meer te zullen voorgaan. Hij zou 3 april zou hij voorgaan. En ik hoop dan in zijn plaats voor te gaan. Namens de gehele gemeente hebben wij op gepaste wijze onze deelneming betuigd. We zullen in onze gebeden aan dominee Zuidema denken. De collecte is bestemd voor instandhouding van de kerk. De bloemen, vergezeld van de hartelijke felicitatie van de gemeente, die gaan naar zuster Ineke Houwaard. Ze hoopt, zo de Heere wil, aanstaande dinsdag jarig te zijn. Vanaf hier alvast een fijne dag toegewenst. En God zegen gewenst voor het nieuwe jaar. Na de handdruk gaan we staan en de dominee neemt daarmee de dienst over. Ik wens u een gezegende ontmoeting met de Heer en met elkaar.
We gaan zingen. Onze aanvangslied is een psalm, psalm 72, vers 1, 4 en 7. En we wensen elkaar een goede en gezegende dienst toe.
Koninklijk ervaren, met hem bestaan bewogen, die zijn in vrees verwaard. Hun bloed is kostbaar in zijn ogen, hij draagt hen in zijn hart.
Laten we nu stil worden voor het aangezicht van de God van ons leven. We zoeken hem in een persoonlijk en stil gebed. Geprezen zijt gij, Heer onze God, die we Abba, Papa, Vader mogen noemen door ons Heer Jezus Christus. We richten ons vanmorgen op u. Onze hulp en verwachting is van u. Want u bent de schepper van de hemel en van de aarde. U bent ook degene die trouw houdt tot in eeuwigheid. En u laat niet varen het werk van uw handen. En zo wilt u ons vanmorgen groeten. Genade, barmhartigheid en vrede zijn van God de Vader. Door ons Heer Jezus Christus. In de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. We zijn in de lijdenstijd bezig om na te denken, ook in de prediking, van wat betekent dat lijden van de Heer Jezus nu. En ik weet niet hoe het u vergaat, hoe het jou vergaat, maar als je probeert daar een beetje op te richten. En zeggen, wat betekent dat nou voor mij en wat betekent dat nou voor ons, dan valt het allemaal niet mee. Ja, je weet het verstandelijk wel, maar hoe zit dat nou? Hoe kan het nou landen in je hart? Het volgende lied geeft daar ook uiting aan. Hè? Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten, in deze zee verzinken mijn gedachten. We zingen dit lied 177, daarvan vers 1, 4 en 6.
Zalig maken, zie de
De apostel Paulus houdt ons als leefregel voor als er dan enige bemoediging is in Christus. Als er enige troost is van de liefde. Als er enige gemeenschap is van de geest. Als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn. Maak dan mijn blijdschap volkomen doordat u eensgezind bent. Dezelfde liefde hebt. Eén van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van de andere is. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als een roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en hem een naam geschonken boven alle namen, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Tot zover de leefregel die we ook mogen meenemen weer de nieuwe weken in. Maar we weten dat we dat uit onszelf niet kunnen en hebben. En daarom het volgende lied is ook een lied ter verootmoediging. Ook een lied waarvan je zegt van Heere, help mij om juist ook bij u te blijven. Psalm 141. We zingen dit in de oude berijming 1, 2 en 3. Psalm 141, 1, 2 en 3. U vindt het op het stencil. denk dat we deze wijs lang niet hebben gezongen. Maar het is eigenlijk, als je er zo bij stilstaat, prachtig mooie wijs. En ook mooie liederen of mooie woorden waarvan je zegt van Heere, vooral vers 3. Heere, zet nou een wacht voor mijn lippen. Want je bent zo gauw geneigd om allerlei dingen te vertellen, hè, te reageren. En voordat je het weet heb je dit of dat gezegd. Misschien kent u dat wel. Zo vergaat het mij ook wel. Je denkt van, oh, zeg ik nou weer. En dan is het zo goed dat je zegt, Heere, zet nou een wacht voor mijn lippen. Geef dat ik eerst nadenk voordat ik de dingen zeg. Maar tegelijkertijd ook wat ik zeg, dat het ook wijs mag zijn. En daarom gaan we ook bidden, als we de Bijbel openen, dat de Heer ons ook de wijze woorden wil geven waar we echt ook allen door groeien. Zullen we samen bidden. Heere, dank u wel dat u een God bent die ons door en door kent. Heer, die mij ziet zoals ik ben. Dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent gij mij. Heere, dat kan bedreigend zijn voor mensen die dat niet willen. Voor mensen die bij u weglopen. Maar het is zo bevrijdend als we weten dat er iemand is die mij helemaal kent. Ook mijn zwakheden, ook mijn kleingeloof misschien wel. Mijn moeilijkheden die je aan de ander niet zo goed kwijt kan. Want je kan het niet zo goed vertellen. Maar u weet het. Voordat ik u iets te vertellen heb, weet u al wat in mijn hart leeft. En daarom hebben we ook de vrijmoedigheid om vanmorgen tot u te komen. Want u hebt op het kruis, hebt u al mijn zondenlast al verzoend. En u neemt het ook weg. En dat geeft mij vrijmoedigheid om juist ook, zoals ik ben, tot u te komen. Om te zeggen, Heere, ja, als ik kijk naar wat ik zeg en wat ik doe de afgelopen week, dan is er heel wat op aan te merken. Dan had ik misschien dat nooit mogen zeggen of niet mogen doen. Maar ik deed het wel en voordat ik erover nadacht, wilt u het mij niet toerekenen, vergeven. Geef ook dat we een schone lei mogen hebben en dat is mogelijk, want dat hebt u verdiend. U hebt het verdiend op het kruis van Golgotha, zodat u ons allen een schone lei geeft. Iets waarop geen verkeerde dingen meer staan. Hoe is het mogelijk? En toch betekent dat bevrijding, verlossing, vergeving, een nieuw leven. En dat hebt u allemaal voor ons in onze plaats volbracht. Heere, geef dat we dat ook mogen zien, dat het voor een ieder van ons is. Dat u door uw geest ook wil aanwijzen wat dan niet bij dat leven bij u hoort. Onze zonden en onze verkeerde dingen. En dat we het ook gaan toegeven en het bij u neerleggen, belijden en daar ook en dat ook nalaten. Heere, wat een voorrecht is het als u dat in ons leven doet. Want dan zijn we voor u interessant. Dan zijn wij voor u voorwerp van uw liefde. En dat is zo mooi. Als u van ons houdt, dan vindt u niet alles wat we doen goed. Maar dan leidt u ons bij de hand. En dan wilt u ons steeds meer in de Heer Jezus Christus een nieuw leven geven. Daar willen we ook ons naar uitstrekken. En we bidden u, vergeef alle verkeerde dingen. Reinig ons daarvoor. En daarvan wilt u ook ons vervullen met uw Heilige Geest. Met goede dingen. Met de Heer Jezus Christus. Met zijn liefde. En met zijn geduld. Met zijn zachtmoedigheid. Met zijn vriendelijkheid. Wilt u ons leven vervullen met zijn leven, Heer Jezus, zodat we uit u gaan leven, uit wat u volbracht hebt. Daar mogen we uit putten, dat mogen door ons heen ook naar anderen toe handen en voeten krijgen. Heer, want dat wil u door uw Heilige Geest, wilt u ons ook gebruiken in uw dienst en zegenen. En dat we tot een zegen mogen zijn. Als kleine gemeenschap, maar ook als enkeling, als gelovig mens. Dat we in onze situatie, in onze buurt, in ons huis, thuis, voor onze huisgenoten, voor de mensen om ons heen iets mogen betekenen. En zo mogen we een licht op de kandelaar zijn, een stad op de berg. Heere, geef ook dat we het niet wegstoppen, het licht, maar dat we helder mogen schijnen en dat we daardoor ook anderen mogen verlichten. Heere, wilt u dat ook maar schenken, geven? Als we naar het woord gaan luisteren, Heere, geef dat het voor ieder van ons ook te vatten is. Dat we zeggen, we begrijpen het met ons verstand, maar meer nog, het landt in ons hart. Het spreekt mijn hart aan, het raakt mijn wezen. En als het over u gaat, Heere, dan kan het niet anders dan dat het ons ook zal raken. En daar bidden we ook voor uw Heilige Geest, voor uw genade en trouw. En dat u zelf ook de dienaar hier op de kansel, maar ook elders, het woord wil geven bij de opening van zijn mond. Dat u ons de weg wil wijzen daardoor en dat het volle evangelie weer mag worden gebracht. Dank u wel voor vanmorgen dat we in gezondheid mochten ontwaken en opstaan, dat we hier naartoe konden komen. Dank u wel dat u ons het leven geeft en het leven bent. Dank u wel voor de uitzending van Bo. Heren, dank u wel dat we ook op die manier het evangelie weer kunnen doorgeven. Ook andere uitzendingen die er vanmorgen waren, dat het ook op een goede wijze mensen mogen meegenomen worden in dat rijke evangelie van u. Zo dragen we onze tijd aan u op, laat het gevulde tijd mogen zijn. En wilt u alles weren wat een ontmoeting met u in de weg kan staan, wilt u de stemmetjes die ons elke keer maar weer belagen in ons hart, in onze gedachten tot zwijgen brengen. Geef ons de rust van het zitten aan de voeten van Jezus en dat we daarin ook nieuwe kracht mogen putten om de week weer aan te kunnen. Zo dragen we deze tijd en ook de week die voor ons ligt aan u op. Heer, Kyrie eleison, Heer, ontferm u over ons. In Jezus' naam, open uw woord, open uw hart, open ons hart voor uw vaderhart in Jezus onze Heer. Amen. Ik wil met u stilstaan bij zondag 15 van de catechismus. Het gaat over waarom moest de Heer Jezus nou lijden. En we lezen daartoe twee gedeeltes. Allereerst een gedeelte uit Jesaja 53. We lezen uit de Bijbel Jesaja 53... En u weet, als u geen Bijbeltje bij u hebt, er liggen op tafel, dus u kunt meelezen als u wil. Jesaja 53, en ik ga lezen vanaf vers 3 tot en met vers 12. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en hem hebben wij niet geacht. Voorwaar, onze ziekte heeft hij op zich genomen, ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen. We keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld en is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden door de kennis van hem, zal de rechtvaardige, mijn knecht, velen rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem veel toedelen en machtigen zal hij verdelen als buit, omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld, omdat hij de zonde van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Tot zover, we lezen verder in het evangelie naar Johannes. Johannes hoofdstuk 18. En we beginnen dan te lezen bij vers 38 en we lezen door naar 19 vers 5. Daarna zingen we een psalm 22 vers 1 en 2. De psalm die de Heer Jezus ook geroepen heeft toen hij op het kruis stierf. Althans voordat hij stierf. Pilatus zei tegen hem, Jezus is gevangen genomen en staat voor Pilatus. Wat is waarheid? En nadat hij dat gezegd had, ging hij opnieuw naar buiten, naar de Joden. En zei tegen hen, ik vind geen schuld in hem. Maar u hebt de gewoonte dat ik op het Pascha iemand voor u loslaat. Wilt u dan dat ik de koning van de Joden voor u loslaat? Zij dan schreeuwden allemaal opnieuw. Niet deze, maar Barabbas. En Barabbas was een misdadiger. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. En de soldaten vlochten een kroon van doornen, zetten die op zijn hoofd. Ze deden hem een purperen bovenkleed om en ze zeiden, gegroet, koning van de Joden. En ze gaven hem slagen in het gezicht. Pilatus dan kwam weer naar buiten en zei tegen hen, zie, ik breng hem tot u naar buiten, opdat u weet dat ik geen schuld in hem vind. Jezus dan kwam naar buiten met de doornenkroon op en het purperen bovenkleed aan. En Pilatus zei tegen hen, zie, de mens. Tot zover de schriftlezing. Zalig bent u, ben jij als je het woord van God hoort en het bewaart om er ook uit te leven. Halleluja. Na de verkondiging zingen we als een amelied gezang 192, 1 en 2. En als inleiding op de verkondiging wil ik nog lezen zondag 15 van de catechismus. Wat verstaat gij onder het woord geleden? Dan is het antwoord dat hij tijdens heel zijn leven op aarde, maar in het bijzonder aan het einde daarvan, Gods toorn tegen de zonde van het gehele mensengeslacht aan lichaam en ziel gedragen heeft. Om door zijn lijden als door het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van het eeuwig oordeel te verlossen. En voor ons de genade van God, de gerechtigheid en het eeuwige leven te verwerven. En waarom heeft hij dan onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Om ons, doordat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld werd, te bevrijden van het gestrenge oordeel Gods dat ons treffen zou. Houdt het meer in dat hij gekruisigd is dan wanneer hij op een andere wijze gestorven zou zijn? Ja, want daardoor ben ik zeker dat hij de vloek die op mij rustte op zich geladen heeft, want de dood aan het kruis was door God vervloekt. Tot zover. Broers en zusters, jongelui. Ik denk als je met dit onderwerp zo deze dienst mag vullen, dan merk je bij jezelf, maar dat merkt u dan zelf ook, dat het op de een of andere manier je diep zal aangrijpen. Het gaat over het lijden van de Heer Jezus Christus. En dat dan voel je, dan geloof je ook, het heeft een diepe impact. Het heeft iets heel dieps. Het raakt als het ware de kern van mijn leven. Het kern van mijn christen zijn. Het kern van waarom ik geloof. Aan de andere kant is het, als het juist ook op die, het zijn geen oppervlakkige dingen waar we vanmorgen mee bezig zijn in deze lijdenstijd. Als we zo bezig zijn met deze diepe dingen, dan vraag je je af, kan je het op de een of andere manier wel onder woorden brengen? Waar het nou wezenlijk om gaat in je leven. Want daar zoek je zelf ook naar. Je staat midden in het leven met zijn ups en zijn downs en je geloof en je twijfel en je ongeloof misschien. En dan, hoe staat het er dan voor naar de Heer Jezus toe? Kan ik dat als het ware geestelijk vatten? En dat het ook zal landen in mijn leven. Is het niet een hachelijke zaak om juist in één zo'n dienst daar zoveel aandacht voor te vragen? Kan je het wel onder woorden brengen? Broeders en zusters, ik denk ten diepste van niet. Je kan het wel proberen onder woorden te brengen, maar het gaat dieper dan alleen maar het heel mooi te kunnen vertellen, neer te kunnen zetten. Het moet je ook raken. Het moet op de een of andere manier ook, het gaat over mij. Het is ook voor mij geschreven. Ook de Heer Jezus heeft voor mij dat alles volbracht. Voor de wereld, maar voor Israël, maar ook voor mij. En daarom mogen we ons aan de hand van wat de catechismus ons aanreikt, proberen daar toch meer zicht op te krijgen. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten. Op een goede manier betrachten. Want in deze zee verzinken mijn gedachten. En je gaat er helemaal als het ware in onder. En niet om er, laten we zeggen, in onder te blijven, maar juist ook om het leven te vinden. Nou, de catechismus brengt dit lijden feitelijk door drie dingen onder onze aandacht. Allereerst was het lijden en sterven van Christus onder de toorn van God. Om de toorn van God die op ons rustte en op de zonde rust weg te nemen. Dus hij in de plaats van wij. Hij in de plaats van wij. Je zou kunnen zeggen één voor allen. Zoals de apostel Paulus dat zegt. Eén doet het voor ons allemaal. Opdat allen voor die ene zullen leven. Dat is het antwoord. Maar het was niet een lijden ergens in achteraf plaatsje. Hij heeft voor de wereldlijke rechter gestaan. Pontius Pilatus. Het is opvallend dat we elke zondag die naam noemen. Hè? We noemen twee namen van mensen. Maria, dus zijn geboorte zou je kunnen zeggen. En zijn lijden. Pontius Pilatus. En waarom doen we dat dan? Nou, het heeft dus alles te maken met het feit dat het voor het gerecht is geweest. Dat het te maken heeft met het recht, maar niet alleen het recht van mensen, maar we mogen ontdekken dat het met het recht van God te maken heeft. En daar zijn we ook in betrokken. Dus het tweede, hij is door de wereldlijke rechter veroordeeld, opdat wij onder het strenge oordeel van God zouden worden weggenomen. Dat we verlost worden van het oordeel van God over ons leven. Hij in plaats van wij. Ten derde, dat lijden was ook een vloek. Want vervloekt ben je als je hangt aan een vloekhout. En hij heeft de vloek op zich genomen om ons van de vloek te verlossen. Opdat wij een gezegenrijk leven zouden mogen gaan leiden. Broers en zussen, daarom is de moeite waard om juist die dingen eens nader met elkaar te bekijken. Als we nou eens kijken naar het lijden, dan zijn er wel eens mensen die zeggen van ja, maar was dat lijden van Jezus dan zo uniek? Want Jezus hing toch te midden van die moordenaars, die leden ook. En wat wordt er niet geleden in deze wereld? Als we kijken vandaag wat er allemaal gebeurt in oorlogsgebieden, denk maar aan de meest vreselijke verhalen die we krijgen over wat ISIS bijvoorbeeld zijn tegenstanders aandoet, dan is dat ook lijden. Wat wordt er veel geleden in deze wereld? Lijden door ziekte. Lijden door omdat mensen op de vlucht zijn. Lijden door armoede. Lijden, noem maar op. Het lijkt wel alsof er zoveel mensen in deze wereld door lijden heen moeten gaan. En misschien geldt het ook wel voor je eigen leven, misschien niet zo spectaculair, maar dat je toch merkt dat soms delen van je leven een stukje lijden kunnen zijn. Lijden misschien geestelijk, verstandelijk of nou, wat dan ook, lichamelijk. We gaan allemaal wel soms door bepaalde perioden van lijden heen. Mag je dan het lijden van de Heer Jezus Christus zo uniek laten zijn? Broers en zusters, natuurlijk zijn er mensen die net als Jezus ook in die tijd geleden hebben. Ook aan een kruishout. Misschien nog wel meer lichamelijk dan Jezus. Hoewel, dat is bijna onvoorstelbaar. Maar Jezus lijden is uniek omdat het lijden was als een onschuldige voor een ander, voor schuldige mens. Jezus lijden is uniek omdat de catechisme zegt, hij heeft niet alleen naar lichaam geleden, maar ook naar zijn ziel. Dus zijn hele mens zijn heeft geleden. En hij heeft geleden vanaf het begin tot het einde van zijn leven. En daar staan we niet genoeg bij stil. Wij denken dat het lijden alleen is die 24 uur, laatste 24 uur van zijn leven. En dat hij daarvoor een geweldig mooi leven heeft geleid. Maar dat hij, nou ja, dat laatste. De Bijbel noemt hem de man van smarten, vertrouwd met ziekte. En om dat een beetje te begrijpen, kan je zeggen van stel nou voor dat je, als je niet rookt, en je komt dan in een lokaliteit waarin iedereen zit te roken, dan vanaf het moment dat je daar komt, dan heb je daar heel veel last van. Dat is als het ware een stukje lijden. Ja, je doet het niet, maar je krijgt last van enzovoort enzovoort. Stel voor dat je onschuldig bent en je komt in de gevangenis terecht onder de meest ernstige misdadigers. Ik weet niet of je wel eens naar een televisieprogramma kijkt waar er mensen zijn die de gevangenissen in met name Amerika bezoeken. Dan zitten er van die bepaalde afdelingen op dat je denkt van, nou, als je daar terechtkomt, dan ben je zelf je leven niet zeker. Want ze zitten met 20 mensen in zo'n cel. En degene die de grootste mond heeft, die heeft het daarvoor het zeggen. Enzovoort, enzovoort. Stel nou voor dat je onschuldig bent en je wordt daar dan ingezet voor 20 jaar of nog wel langer. Dat is dan een stukje lijden, vanaf het begin tot het einde. Je draagt het als het ware mee. Als we nou eens kijken naar de Heer Jezus. De Heer Jezus was bij de Vader. Hij is Gods Zoon. In die geweldig heilige hemel bij de Vader. Ik en de Vader zijn één. Hij was één met de Vader. En wat doet hij? Hij, en dat hebben we gelezen, hij legt al dat mooie legt hij af en komt bij ons wonen. En het eerste wat er gebeurt is een stukje lijden. Voor hem was er geen plaats in de herberg. Er was geen plaats voor hem. De koning zo, de koning uit het huis van David, niet in een paleis, maar in een stal. Dan begint het al, direct Herodes, die een eind aan zijn leven wil maken. En de kindertjes van Bethlehem vermoord en hij moet vluchten naar Egypte. En zo kan je nog wel doorgaan. Hij was de zoon van God, maar door zijn broers en zusters werd dat niet aanvaard. Want ze maakten hem op een gegeven moment, toen hij bezig was met zijn bediening, maakte hij ze soms uit van die man die is niet helemaal goed. Die is bezeten door een Beelzebul. Dat is een stukje lijden geweest. Vanaf het begin tot het einde van zijn leven heeft hij geleden als onschuldige. Want hij was gekomen, waarom moest hij op de wereld komen? Om gehoorzaamheid te betrachten aan de hemelse Vader. Maar ook om de zonde, het verkeerde van de mensen op zich te nemen. Hij in plaats van die zondige mens. Hij in plaats van mij. Hij in plaats van wij. Hij is in onze plaats gaan staan. Hij is onder de misdadigers gerekend, staat er in de Bijbel. Hij werd als een misdadiger, werd hij ter dood veroordeeld. Als iemand die godslasterlijke dingen zei, terwijl hij werkelijk de zoon van God was. Je zou kunnen zeggen, als je dat eens bekijkt, dan is het niet voor niets dat hij de man van smarten is geweest. Ze vertrouwden hem niet. Als hij de waarheid zei, uw reden is hard. Hij kwam om hen te redden, te bevrijden, te verlossen. Hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Wat moet dat een lijden geweest zijn? Iemand die echt de zoon van God is en die op geen enkele manier aanvaard werd als degene die van God vandaan kwam. Broers en zusters, dat was een stukje lijden. Jezus heeft geleden aan de onreinheid van mensen. Hij was zo heilig, zo rein. En wat heeft hij allemaal om zich heen gezien? We kunnen iets voorstellen als wij bijvoorbeeld de televisie aanzetten. Wat komt er allemaal voor smerigheid via die televisie tot ons? Zomaar allerlei dingen. Dan denk je, waarom nou? Dat zoek ik helemaal niet. Dat raak je. Wat is de mens onrein? Wat is de mens goddeloos? Enzovoort, enzovoort. Het wordt alleen maar erger. En Jezus heeft daarin de weg van de Vader heeft hij geopenbaard laten zien. En hij wist ook, voor al die verkeerde dingen, die zonde van die mensen, moet ik nou straks de weg naar het kruis gaan. En waar je dat heel duidelijk ziet, is in Gethsemane, waarbij Jezus bidt, Vader, als het mogelijk is, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker dan maar aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Dus hij worstelt, hij weet dit is de weg van de Vader. Hij is niet ongehoorzaam, maar hij bidt, want het betekent ongelooflijk, dat lijden werd zo groot, dat zijn zweet bloed werd. Nou, dat moet een geweldige spanning en lijden die al geestelijk in zijn ziel op hem afkomt, betekend hebben. Jezus heeft geleden. En als wij bijvoorbeeld het geloofsbelijdenis opzeggen, dan zeggen we hij is geboren en tegelijkertijd gaan we daarna over, niet over zijn leven, hoewel dat je er heel veel over kan zeggen, maar gelijk over dat lijden. Hij heeft geleden. En waarom moest hij dat dan doen? Want dat is belangrijk. Niet alleen dat lijden is naar lichaam en naar ziel, naar geest. Wat denkt u dat, wat het betekent? Hij was altijd één met de Vader. En op een gegeven moment, de Vader laat hem alleen op het kruis. Hij ging de hel in. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Iemand die je, waar je zo één bent. Die op een gegeven moment de rug naar je toe keert en je niet weer wil kennen. Zelfs boos op je is. De toorn van God staat. zijn discipelen liepen hem alleen. Ik zal u nooit verlaten. Al zou iedereen u verlaten, ik niet. Simon, nou u kent dat verhaal. Wat een lijden moet dat betekend hebben voor Jezus. En waarom is dat nou? De catechismus legt ons dat uit. Hij in plaats van, niet de ander, maar in plaats van mij. Want de Jezus is gekomen om de toorn van God op zich te nemen. Die toorn van God, die was er vanwege alle zonde en ongerechtigheid en onreinheid en alle liefdeloosheid. Openbaart zich de toorn van God over alle zonde. En dat kwam Jezus nou dragen. En dan wordt het heel persoonlijk, dus dan is het de toorn van God tegen mijn zonde. Tegen onze zonde. Tegen onze verkeerde dingen. Tegen datgene wat wij niet goed hebben gedaan. En als je, weet je, dat gaat heel, heel diep. Als je dat eens beseft, heren. Misschien ken je dat, als je opvoedt, kinderen opvoedt. Dan doen de kinderen ook niet altijd wat je vraagt. En dan ben je wel eens boos op ze. En hoe je dat dan verder uitwerkt, dat is een tweede. Maar dan heb je ook iets van, dan moet die boosheid weer worden weggenomen. Die toorn, het is een rechtvaardige toorn, het is niet iets wat verkeerd is. God is niet boos op ons omdat we, dat hij het verkeerd bekijkt. Maar hij is boos op ons vanwege de zonde. Nou, daar kwam de Heer Jezus nou voor. Hij zegt, dat is als het ware de liefde van God. Misschien mag je het zo zien, God is rechtvaardig. En moet de zonde straf. God is barmhartig en wil niet dat wij verloren gaan. Dat zijn de twee schalen die meewegen het leven van Jezus. Wat gebeurt er nou? Die twee schalen die komen als het ware bij elkaar. Gods rechtvaardigheid. Hij kan het niet door de vingers zien. Hij is een rechtvaardig God. Gods barmhartigheid, want hij houdt. En dat komt samen in de Heer Jezus. Wat gebeurt er nou op het kruis? Dat die twee dingen samenkomen. Dat gebeurt er nou in het lijden. Hij neemt de toorn van God op zich, omdat God zoveel van jou houdt. En zegt, dat doe ik in jouw plaats. Hij in plaats van mij. Eén voor allen. Niet voor één, maar voor allen is Jezus daar gestorven. En dat is zo wezenlijk, dat hij de toorn van God op zich heeft geladen. Nou, we zien hoe zwaar de toorn van God is aan het kruis. Aan wat Jezus moet doormaken. Hij heeft de toorn van God gedragen. Hij heeft de bliksemafleider geweest, waardoor alles op hem terechtgekomen. We lezen het over de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Dus Jezus werd gegezeld, zodat wij uiteindelijk genezing zouden vinden. Van alles wat ons weghoudt bij God vandaan. Zo zwaar is die toorn. Nou, Jezus komt om die toorn te dragen. En dat hij het kon dragen, dat lezen we, het is volbracht. Hij is degene die de toorn van God heeft gestild. Maar hij moest het eerst wel doen. Hij moest wel er doorheen. Nou, dat is het eerste wat Jezus kwam doen. Uw en mijn zonde op zich nemen als een offer. Als een zoenoffer, als een losprijs voor velen. He, om onze overtredingen werd hij doorboord. En dat betekent dus heel duidelijk, als je dit serieus neemt, dat het nooit automatisch is. He, je hoort wel eens verhalen in de kerk dat iedereen verzoend is. En dat of je nou het wel of niet gelooft, iedereen komt er. Iedereen komt in de hemel. We noemen dat wel eens de alverzoening. Daar is, als je Gods... Als je Gods oplossing van de zonde in de wind slaat, dan is er geen toekomst voor je. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Als je niet gelooft, dan ben je veroordeeld. Ja, wat wil je dan nog? Als je de Heer Jezus niet aanvaardt in je leven, Hoe kan je dan staande blijven onder de toorn van God? We moeten allen voor de rechterstoel van God geopenbaard worden. En dan lezen we in de Bijbel dat sommige mensen, die zullen zeggen, bergen val op ons, heuvelen bedekken ons, want wij kunnen dit niet dragen. Nee, als je werkelijk gaat dragen wat zonder de Heer Jezus, dan ben je voor eeuwig verloren. En daarom roept de Heer Jezus ons ook op om in hem te geloven. Om te aanvaarden het geschenk van het leven. Nou, dat is het eerste. En dan is God niet meer boos op je. Dan is die toorn weggenomen. Nou, wat een geschenk is dat. Dat je mag weten van, wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? Wie zal mij nog beschuldigen? God rechtvaardig. Wie zal mij veroordelen? En dan gaat het nog verder. Dat de catechisme zegt van, hij heeft niet ergens in een hoekje geleden, in een uithoek, maar hij heeft voor de wereldlijke rechter gestaan. Dus hij is voor het gerecht gebracht. En die rechter, die moest over hem oordelen. En wat lezen we van die rechter? Dat is heel bijzonder, maar tegelijkertijd heel bizar. Dat tot 5 keer aan toe zegt die rechter, ik vind geen schuld in hem. Ik heb het bekeken. Hij had gewoon de autoriteit. Gij zult geen macht hebben tenzij het u van boven gegeven is. Dus hij had van boven autoriteit om iemand te veroordelen en iemand vrij te spreken. Hij was gewoon de rechter. En Jezus staat daar voor die rechter. En dan wordt hij nog een keer gegezeld ook. Dat is op zich al een onrecht. Als hij weet, ik vind geen schuld in hem. Maar zo waren de verhoormethodes in die tijd. Om iemand te mishandelen en met de gezel te slaan. Je moet je voorstellen, dat is een stok met leren riemen en daar zitten allemaal ijzeren punten aan. Dat is gezel. En dan werd het niet 1 keer geslagen, maar daar werd misschien wel 10 of 15 minuten iemand gegezeld. Dus Jezus heeft zijn armen lagen open, zijn rug lag open, alles lag open. Hij bloedde uit vele wonden. En dan heeft hij nog een doornenkroon op zijn hoofd. En die soldaten die spotten met hem. Wat is dat een lijden, hè? Dus dat iemand met je spot, terwijl je nooit wat verkeerd hebt gedaan. De koning der Joden. Met een purperen mantel om. En zo wordt hij voor de mensen gebracht. Ik weet wel, toen we een keer in Jeruzalem waren. En toen waren we op de plaats waar dat gebeurd was. Ergens in de kerkers van dat gebouw van Pilatus. Daar kan je nog zijn. En dat raakte mij zo diep. Toen dacht ik van, is dat mijn koning? Had je een mooi lied, hè? Dat raakte mij zo diep. Dat, daar stond de Heer Jezus. De koning der koningen en de Heer der heren. Die op zo'n manier door het lijden heen ging. En dat deed hij voor mij. Dat deed hij voor ons. Hij in plaats van mij. Omdat ik nooit te schande zou worden. Want die schande ging nog verder. Op het kruis is hij naakt gehangen. Dus helemaal niets. Dan moet je je voorstellen, als iemand op het kruis hangt. Als iemand onthoofd wordt, is het even. Dan is het zwaard is even met dat lichaam in aanraking. Als iemand op het kruis hangt, dan hangt hij onbewegelijk. En dan kan hij niets doen. En hij moet dat allemaal verduren. Alles wat op hem afkomt. Is dat mijn koning. En die rechter, die heeft Jezus naar dat ongelukkige hout veroordeeld. Want zo noemden de Romeinen het. Romeinse staatsburgers mochten niet eens gekruisigd worden. En hij vond geen schuld in hem. En toch heeft hij hem ter dood veroordeeld. Is dat een rechtelijke dwaling? Ja, wellicht. Maar dan zegt de Bijbel, en de catechismus spreekt dat na, van ergens zit daar toch de hand van God is in. Hij is voor het gerecht van God. Hij is voor het gerecht onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij straks voor het gerecht van God zouden worden vrijgesproken. Hij neemt in mijn plaats de schuld op zich. Hij zegt, geef mij het maar. Laat mij het maar boeten. Zodat wij straks voor Gods gerecht. En wat een boodschap is dat, hè? Daar word je zo diep door getroffen. Maar tegelijkertijd is dat zo mooi. Dat Jezus dat voor u en mij overgehad heeft. Hij deed zijn mond niet open, hè? Als een lam dat ter slachting geleid werd en als een schaap dat stom is voor zijn scherers, zo deed hij zijn mond niet open. Hij riep niet op van, hey, wat doen jullie allemaal? Hij ging die weg. Hij ging die weg. Omdat hij wist, dat is de enige weg waardoor u en ik verlost kunnen worden van het oordeel van de zonde. Dat is de enige weg. Als er iemand in de plaats van de ander gaat staan en zegt, geef mij die strafman. En dat doet Jezus. Geen Barabbas, de zoon van de vader. Hè? Barabbas, stond nog één, moordenaar. Laat ons Barabbas vrij, laat ons die zoon van de vader vrij. Terwijl de werkelijke zoon van de vader veroordeeld was. Want Jezus was de zoon van de vader. En dan gaat het nog verder. En dan maakt het als het ware, waarom nou dat kruishout? Nou, zegt de Bijbel, je bent vervloekt als je hangt aan een hout. Je bent vervloekt voor God. Je hangt niet meer, je bent afgesneden uit het landenleven. Je hangt niet meer, je hoort niet meer bij de hemel en niet meer bij de aarde. Je hangt er tussenin. En we moeten dat voorstellen, als Jezus gekruisigd wordt, dan hangt hij niet heel hoog. Dan hangt hij maar een stukje boven de grond. Hij hoort niet meer bij de hemel en niet meer bij de aarde. Hij is een vloek geworden. En waarom? Omdat hij ons van de vloek van de zonde bevrijd heeft. Vervloekt ben je als je niet doet naar alles wat geschreven staat in het boek der wet. Vervloekt ben je. Nou, wie kan zeggen dat hij alles doet naar wat er geschreven staat? Kan u dat zeggen? Kan ik dat zeggen? Nee. Niemand kan het zeggen, behalve die ene die alles volbracht heeft. Dus we zijn allemaal vervloekt voor God. En dan zegt de Heer Jezus, kom maar met die vloek, die neem ik op mij. Die ga ik lijden, dragen, wegdragen. Hij is voor ons tot een vloek geworden, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods. Opdat wij gezegend zouden worden. En God ziet, omdat Jezus dat alles op zich genomen heeft, ziet hij ons als een gezegend mens. Broeders, als je dat gaat beseffen, je moet er niet voor weglopen. Dat doen veel mensen. Die lopen weg voor het ware evangelie. Die willen een goedkope evangelie. Die willen er niet zo. Maar als je werkelijk aan de voet van het kruis komt, dan ontdek je hoe God alles volbracht heeft, alle zonden van je afneemt en je in plaats daarvan een zegen geeft. De zegen van Abraham, Isaac en Jacob. Kan het mooier en kan het dieper. Als we zo stap voor stap deze lijdenstijd doorgaan, dan komen we uit bij een God die verlost, bevrijdt, vergeeft en nieuw leven geeft. En voor wie is dat dan? Ja, voor u, voor jou, voor mij. Ook voor de ander, maar ook voor mij. En als je dat aanvaardt, aanneemt, dan ben je behouden. Dan ben je gered. Dan ben je verlost. Dan mag je zeker weten dat je een kind van God bent. Door het geloof alleen. Oké, dat kan worden aangevochten. Ja, dat zal zeker gebeuren. Maar wat God eenmaal in je leven heeft gegeven, dat is sterker dan alles wat je aanvecht. Want God heeft je verzoend, hij zal je ook nog behouden. Hij zal ook zorgen dat je veilig bij hem thuis komt. Geleden. Amen. Thank you. Afgelopen woensdag was het biddag voor gewassen en arbeid. En we willen ook in het gebed daar aandacht aan geven. Dat we ook daarvoor de Heere zoeken in gebed. En we zullen natuurlijk ook voor de familie van dominee Zuidema bidden. En we hopen ook zingen naar de zondag nog voor de Heere te brengen. Nou, zo zijn er altijd zoveel dingen waarvoor wij mogen en kunnen bidden. Laten we samen danken en bidden. Heere God, dank u wel dat u dat aan ons laat zien, openbaart. Hij in plaats van wij, één voor ons allen, opdat wij allen voor die ene zullen leven. En Heer, help ons om er ook serieus mee om te gaan, dat we ook, dat we u kunnen vragen, Heere, wat gaan die zonden en wat gaat dat allemaal diep? En Heere, ik wil niet leven meer in de zonde, in het verkeerde. En als er dingen in mijn leven zijn waardoor u juist dat die weg van het lijden moest gaan, wilt u mij dat doen ontdekken, maar dat ik het ook aan u mag belijden en afleggen. Dat we de oude mens die met u gekruisigd is, dat we die mogen afleggen. We hoeven niet meer in die zonde te blijven leven. We vallen nog wel eens in de zonde, maar we hoeven er niet meer in te blijven liggen. En het mag ons ook meer geen vreugde geven. Alle verkeerde dingen, alle onreinheid. Wat is er veel onreinheid hier in de wereld? Veel mensen, ook in huwelijken en echtscheidingen en al die dingen meer, heren. Geef dat we daaruit mogen zien en leren. We zijn geen haar beter als de ander. Maar we mogen wel uit u leren leven. Om het juiste ook te haten en te ontvluchten en weg te doen. Heren, wilt u zo ons maar vasthouden, bij de hand nemen, helpen en zegenen. Heren, we danken u dat u ons eten en drinken ook op het kruis verdiend hebt. Want daardoor mogen wij God onze Vader noemen. En onze Vader vragen we om ons dagelijks brood. En dat hebt u op het kruis voor ons verdiend. Zodat we onze Vader heel eerlijk mogen vragen waar we behoefte aan hebben. En dat u ons, naar ons luistert in de naam van Jezus. Heere, dank u wel dat we in afhankelijkheid elke dag van u mogen leven. Ook met betrekking tot gewoon ons dagelijks leven. Met betrekking tot het eten en het drinken, hoe we daarmee omgaan. We bidden u voor al die gewassen die op het land weer mogen gaan groeien. En we bidden u om een zegen daarover. Voor de mensen die dat hun taak en opdracht vinden, hun werk, om het allemaal op te kweken. Heren, wilt u dat ook zegenen? En daar horen de mooie bloemen en de bollen en al die dingen ook bij. En we leven in een bollenstreek. Wat kan het veel vreugde geven als er een mooie bloem op de tafel staat. Heren, wilt u zo ook dat werk zegenen? Het werk zegenen van de doktoren en de verpleegkundigen. Mensen die, als je ziek bent, best belangrijke beslissingen moeten nemen. Doen wel of niet opereren, wel of niet dat medicijn. Wat is er precies aan de hand? En de juiste diagnoses stellen. Al die dingen in lichamelijk en geestelijk opzicht. Wilt u ook daar uw zegen aan verlenen? Dat mensen die in die sector werkzaam zijn, zich ook afhankelijk van u weten. Bescherm ook de patiënten voor allerlei verkeerde dingen. Dat er geen verkeerde onderzoeken zullen plaatsvinden of andere zaken. We bidden u, heren, voor al die toeleveringsbedrijven die in de weer zijn om het eten in de winkels te krijgen. Mensen die daar hun brood mee verdienen. We bidden u, heren, voor hen die geen werk hebben. Ontferm u ook over hen die daar moeite mee hebben. Of die mogen uitrusten van hun lange werkperiode. Heren, geef dat het ook nog een zinvolle tijd zal zijn. Dat er een goede besteding zal zijn. Dat ze ook wat mogen uitrusten. Maar ook andere dingen nog kunnen doen. Zegen ook zo alle arbeid. Op welk gebied dan ook. We bidden u voor de mensen die in de politiek werkzaam zijn, bij de politie of bij de justitie in het leger, mensen die werken in de horeca, het toerisme of in de opleidingen, de scholen. Hier ontferm u over hen die in de bouw en de nijverheid werken, handel of visserij. Heer, geef ook dat er een eerlijke verdeling zal zijn. Dat mensen die daarmee bezig zijn op een goede manier weten hoe ze dienstbaar kunnen zijn aan anderen. Zegen ook zo de hulpverleningsinstanties die omzien naar andere mensen. Misschien vluchtelingen of mensen die geen eten hebben. Heer, zo dragen we alles aan u op. We bidden u ook voor onszelf dat wij in afhankelijkheid ook met betrekking tot ons eten en drinken en met betrekking tot onze gezondheid en ziekte en met betrekking tot ons werk van u zullen zijn. Dat we zeggen, Heer, ons leven is in uw handen. En als we het misschien nog nooit gedaan hebben, dat we zeggen, Heer Jezus, hier ben ik. Ik wil mijn leven aan u overgeven. Want bij u ben ik veilig. Dat heb ik gehoord. U nam van mij de zonde op zich en de vloeken over die zonde. U nam in mijn plaats de toorn van God op u. U nam van mij dat oordeel van mij over. En u hebt het allemaal op zich genomen en weggedragen. En dan ben ik veilig in Jezus' armen. Veilig aan Jezus' hart. Bij u mag ik zijn. Bij u wil ik zijn. Ik wil niet anders weten dan u en u alleen. Help mij om op dat plekje te blijven. Want de boze zit niet stil om mij weer van dat mooie plekje af te trekken, af te houden, af te krijgen. Bewaar mij bij uw woord, bewaar mij bij uw leiding en uw genade en bij uw trouw. Heer, zo danken we u dat we in de goede dagen, maar ook als het moeilijk is, als je iemand moet missen, waar je zoveel mee hebt beleefd en van houdt. Heren, en als je dan verder alleen door moet, we bidden u voor dominee Zuidema, die zijn vrouw heeft moeten begraven, en ook de kinderen. Heer, ontferm u over hem, over deze dienaar van uw woord. Geef ook dat hij weer de innerlijke moed en kracht zal vinden om het te kunnen verwerken. En wellicht ook nog weer dienstbaar van u, voor u te zijn in de prediking van het woord, als u hem dat ook geeft. Heren, ontferm u over hen die ook onder ons rouw te dragen hebben, die zich soms wel eens heel eenzaam voelen, of moeite hebben en verdriet. Ontferm u over ons allen. Neem ons bij de hand en leid ons op weg naar uw vaderhuis en neem ons bij de vaderhand. Heren, we bidden u voor het zingen naar de zondag aanstaande zaterdag. Dank u wel dat we een mooi kinderkoor krijgen. We bidden u voor de hele ontmoeting, voor de kinderen, voor degene die de samenzang zal begeleiden. Heren, ontferm u zo over een ieder van ons. Ook als ik nog het woord mag brengen. Heren, laat vele mensen komen en dat het tot een geweldige bemoediging mag zijn. Dat mensen daardoor ook getrokken worden uit de duisternis tot het wonderbare licht. En u stelt een kind in het midden en zegt van, als je niet wordt als de kinderen, kan het koninkrijk Gods niet binnengaan. Een kind die ontvankelijk is, die wil ontvangen en die juist ook heel open in het leven staat. Zegen ook zo de kinderen, vooral hen die het moeilijk hebben. De kinderen die misschien in pleeggezinnen worden opgenomen, die al heel jong een rugzakje meedragen. Wat dan ook, ontferm u over die kinderen. Zo leggen we dit alles maar bij u neer. We bidden u voor de gemeente, mogen nog groeien. Heer, we bidden u voor 4 gezinnen erbij en we dragen ook dat aan u op. Dat u geeft dat we voor het eind van het jaar ook 4 gezinnen in ons midden mogen begroeten. Heer, wilt u nog werken ook in ons midden. Zegen ook zo alle werk wat we mogen doen. En laat het zijn tot uw eer. Zo leggen we dit alles maar bij u neer. En heren, als we nog grote vragen hebben als het gaat over het lijden, over de moeite die mensen moeten doormaken, geef dat we dan maar met onze waarom vragen bij u terechtkomen. Want u had het ook. Waarom, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En zo zijn onze waarom-vragen ook in ons lijden meegenomen op het kruis. Geef ons de rust dat het daar veilig is. En dat u op ons, op uw tijd, ons datgene geeft wat we daarvoor nodig hebben. In Jezus onze Heer, wilt u het kwade van ons weren, de Satan van ons weren, in Jezus' naam. Amen. U krijgt nu gelegenheid om, om een heel mooi ding te doen, oftewel ons te helpen om de koffie gratis te laten zijn. Hoort u wel. En ook andere dingen, dat dat gecontinueerd kan worden. Daarna gaan we ons geloof belijden. Mag ik verwoorden met de apostolische geloofsbelijdenis. En we zingen als antwoord erop ELB 189, vaste rots van mijn behoud. Dat was leuk, Karel belde mij op. Hij zegt, dominee, gisteren, 198, dat vind ik wel een heel mooi, een heel moeilijk lied. Hij zegt, die ken ik niet. Ik zeg, nou, ik ook niet. Ik had het verkeerd opgegeven. Fijn dat, dat we dan even zo'n telefoontje krijgen. Zeg, hé, hoe zit dat? Dus vandaar, het moest 189 zijn. Nou, helemaal. En die kennen die wel. En ik ook. Dus, en u ook, denk ik. Dus die gaan we zingen na de geloofsbelijdenis. Met de gemeente van Jezus Christus, waar ook ter wereld, belijden we, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Ik geloof de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven.
Oh.
Ruben, je zit daar zo stil in een hoekje. Kom eens even, want ik heb je even nodig. Ik heb je even nodig, jongen. Maar ik weet, je zal het best moeilijk gevonden hebben, hè, vanmorgen. Ik denk, al die dingen heb je allemaal misschien niet zo. Maar ik wou je wat, wil je even helpen? Wil je me even helpen?
Met
hand. Nou, kijk. Als jij dit wil vasthouden. Ja? Stel je voor, dit is het boek van mijn leven, jouw leven. Er staan alle dingen in die je gedaan hebt en verkeerd gedaan hebt. Oh, dat is niet mooi. Dat noemen we zonde. Hier is nog een boek. En er staat alles in wat Jezus gedaan heeft. Alle goede dingen. En weet je wat nou de Heer Jezus zegt? Hij zegt straks, geef mij nou jouw boek. Mag ik jouw boek hebben? Met al jouw verkeerde dingen. Dat ga ik, dat is voor mij. En nou krijg jij van mij alle goede dingen. Dus hij gaat ruilen. Dat doet hij nou eigenlijk op het kruis. Hij geeft. En daarom zegt hij. Geef nou al jouw verkeerde dingen maar eens aan mij. Dan ga ik dat wegdoen. Dan sterf ik het ervoor. En ga ik het allemaal helemaal schoon maken. Dus dat is weg. Al mijn verkeerde dingen. En nou krijg jij mijn leven. Dus nou mag je zeggen van, oh, dat is mooi. Dat is het leven van de Heer Jezus. En nou kijkt God naar jou. Die zegt, nou, ik zie mijn zoon. Ik zie de Heer Jezus nou bij jou. Nou, als je daar nou heel dichtbij blijft. Dat proberen we elkaar te vertellen. Ja?
Ja.
Hey, bedankt, hè. Helemaal goed. Dit is Ruben. Bedankt. En wij worden er ook weer een beetje rijker van, toch? We mogen heen gaan onder de zegen van de drie-enige God. Verheft hun harten tot God. Ontvangt zijn onmisbare zegen. Ze zullen mijn naam op het volk leggen en ik zal hen zegenen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u en jou zijn shalom, zijn vrede. Amen.
Amen, 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 dat wij niet beschamen, Jezus Christus onze Heer, amen, God.